Zullen we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer? Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En zo zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen nu ook nog het tweede, we hadden net het halve couplet. Ja, het tweede en het derde couplet van lied 1. Zitten. Ja hoor. Fijn dat u er bent, allemaal hartelijk welkom. Zoals gezegd, we gaan straks ook offeren voor het werk wat Guus en Jannie Brinkske mogen doen in Zuid-Amerika. En er wordt gevraagd om te bidden voor de oudsten van de gemeente in Villa Bella en ook voor een voorganger daar in deze gemeente, een nieuwe voorganger, over het overdragen van het ziekenhuis naar particulieren en voor de jeugd in de gemeente bij de Indianen. En we mogen de Heer danken voor de kleinzoon die ze gekregen hebben, Enio Neto, en dank en bid ook voor de gezondheid van Guus en Jannie Brinkske. Fijn dat we als gemeente verbonden mogen zijn met het werk wat zo ver weg ook gebeurt en dat we daar ook deelgenoot aan mogen zijn. Zaterdag hoopt zuster Wolbrink haar verjaardag te vieren en volgende week zondag is zuster Antje Kruid jarig. Alvast willen we je hartelijk feliciteren. Zullen we samen deze morgen aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we vanmorgen op deze eerste Pinksterdag hier bij elkaar mogen zijn. Mogen weten, Heer, dat stromen van levend water uit de hemel naar ons toe kwamen door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons het leven gegeven heeft. Nieuw leven, ook anders leven, Heer, een ander leven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met dat nieuwe leven ons doorstromen, zoals we net ook gezongen hebben, en dat ook de wereld om ons heen mag ontdekken dat christenen anders zijn, dat christenen andere mensen zijn. Heer, want we hebben een geweldige toekomst. We hebben vergeving van zonde. We hebben eeuwig leven. Heer, en ja, wat is het geweldig om dat te mogen bezitten en dat ook uit te mogen dragen. Ik wil ook bidden, Heer, voor de kinderen op de zondagschool en de peuters in de peutergroep en de kleinste in de crèche. Wilt u hen ook een hele fijne morgen geven en hen die daarvoor zorgen en hen die hen bereiken willen met het evangelie, wilt u hen ook heel veel liefde en kracht geven om dat te kunnen doen. Wil u bidden, Heer, wilt u ook vanmorgen in ons midden uw woord openen en door uw woord tot ons spreken. Heer, laat het een hele fijne morgen worden en dat we mogen genieten, Heer, van wie u bent en wat u doet onder ons, ook vanmorgen in ons midden. Ik wil in het bijzonder ook bidden, Heer, voor onze broeder en zuster Guus en Jannie Brinkske in Brazilië. Heer, dank u wel voor hun trouw dat ze al zoveel jaren u mogen dienen daar zo ver weg. Ik wil u bidden, Heer, voor de gemeente in Vila Bela. Heer, wilt u voorzien in een voorganger? Wilt u de gemeente ook zegenen? Ik wil u danken, Heer, voor de kracht en de gezondheid die u onze broeder en zuster op hoge leeftijd nog steeds schenkt. Wilt u hen ook bewaren, Heer, en we danken u, Heer, voor het kleinkind wat ze gekregen hebben. Heer, dat u hen daar ook zo rijk in gezegend heeft. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met de jeugd zijn van de Indianen, de gemeenten onder de Indianen, wilt u die jeugd ook zegenen en dat zij ook mogen groeien in het geloof in u. Ik wil ook danken, Heer, dat we ons verbonden mogen weten met vele broeders en zusters wereldwijd. En zoals we ook net gehoord hebben, Heer, er zijn ook heel veel christenen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Christenen die in schuilkelders bij elkaar komen, die zelfs opgesloten worden in zeecontainers, die gedood worden, vervolgd worden. Heer, het is onvoorstelbaar dat christenen die eigenlijk alleen maar het goede voor hebben en ook in heel veel landen ook welvaart brengen, dat ze op deze manier vaak afgerekend worden. Heer, het is niet zomaar een strijd tussen mens en mens, maar we zien hier heel duidelijk, Heer, de negatieve krachten van Satan, die niet kan uitstaan dat de gemeente wereldwijd groeit. Heer, we willen u bidden, wilt u onze broeders en zusters die het zo moeilijk hebben, heel veel kracht geven en sterkt en dat ze het vol mogen houden. En geef ons ook aanstaande vrijdag tot zaterdag ook een hele goede nacht van gebed, waarin we mogen strijden, Heer, voor deze broeders en zusters. Ik wil ook danken, Heer, voor het grote wonder wat er toen gebeurde in Jeruzalem. En we weten, Heer, dat uw volk, Israël, wacht nog dat grote moment dat ook zij vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Heer, er is nu nog heel veel ongeloof onder uw volk. Maar eens zal het grote wonder gaan gebeuren, dat ook uw volk zich zal keren tot u. En wat een geweldige zegen zal dat verspreiden wereldwijd. Heer, we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden, Heer, voor de zieken onder ons. Wilt u met Jos en Lisbeth zijn? Met Rinke en Marie, dank u wel dat ze ook vanmorgen bij ons kunnen zijn. Wilt u met Tineke en Theo ter Haar zijn? Wilt u ook met Dirk van der Horst zijn? En met hen de vele anderen die het moeilijk hebben. Heer, wees hen erbij. Geef hen de kracht om vol te houden. Wil u danken, Heer, dat we hen elke keer weer bij u mogen brengen. En schenk ons zo vanmorgen een goed uur met elkaar. We vragen dat, Heer, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar nog een prachtig Pinksterlied zingen. Lied 334 uit de bundel Opwekking. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Maar hij staat er. 334.
Thank you.
We gaan samen een gedeelte lezen uit het woord van God. We gaan vanmorgen zien wat de uitstorting van de Heilige Geest, het ontvangen van de Geest van God in je persoonlijk leven doet. Wat voor vooruitzichten dat werk heeft. Het is alweer bijna 2000 jaar geleden dat het grote wonder in Jeruzalem gebeurde. Dat er een geweldige windvlaag kwam en dat God zijn leven blies in het leven van de gelovigen. Een geweldige omwenteling. En ja, dan lees je wel eens dat het ontvangen van de Geest van God maakt van een mens een heel ander mens. We zullen daar met elkaar ook vanmorgen over nadenken. Dat doen we ook weer omdat we de laatste tijd bezig zijn met het boek Jozua. Vanuit het boek Jozua, hoofdstuk 5. En we gaan dat met elkaar lezen. Jozua, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 15. Hoe worden we veranderd door de Geest van God in ons leven? Jozua, hoofdstuk 5. Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Kanaanieten aan de zee hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan voor het aangezicht der Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij er doorgetrokken waren, versmolt hun hart. En zij hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Te dien tijde zeide de Heere tot Jozua: maak of verschaf u stenen messen. En besnijdt de Israëlieten opnieuw, ten tweede male. Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de reden waarom Jozua hen besneed. Al het volk van het mannelijk geslacht dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg naar de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. Want 40 jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken. Totdat het gehele volk omgekomen was, de krijgslieden die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des Heeren niet gehoord hadden. Aan wie de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land waarvan de Heere hun vader gezworen had dat hij het ons geven zou. Een land overvloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Deze heeft Jozua besneden, want ze waren onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had. Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. En de Heere zeide tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal tot op de huidige dag. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die eerste maand des avonds in de vlakte van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd koren. Op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat ze van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem, met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des Heren zeide tot Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dit. Tot zover dit gedeelte. Waar we straks met elkaar over na gaan denken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we in de gemeente doen en de tweede collecte voor het werk in Brazilië van Guus en Jannie Brinkske. En tijdens het voorspel en het zingen van het lied gaan we met elkaar zingen lied 132 uit Johannes de Heer. Heer, ik hoor van rijke zegen. 132 uit Johannes de Heer.
Oh.
Zo hebben we vanmorgen een heel mooi hoofdstuk gelezen uit het boek Jozua. Het boek Jozua, een boek over de geschiedenis van Israël. Hoe Israël uit het land Egypte verlost werd, door de woestijn getrokken was en uiteindelijk aan de grenzen van het land Kanaan staat, het Israël staat. En we hebben de vorige keer gezien dat ze dwars door de Jordaan gingen. Als je dat doet wat de Heer van je vraagt, je gaat hem volgen, dan is het niet altijd even makkelijk. Je komt dan al heel gauw voor problemen te staan. En je moet echt niet denken dat als je christen bent, dat het altijd maar helemaal makkelijk gaat. Je komt heel vaak voor problemen te staan. En hier kwam het volk van Israël voor een groot probleem te staan, de Jordaan. En je moet niet vergeten dat het hier om een volk gaat van minstens 600.000 man. Dat is een heel groepje. Dat is denk ik zo ongeveer 4 keer het aantal inwoners van Enschede. Nou, ga er maar aan staan. Dan sta je daar voor de Jordaan, dan zie je dat de Jordaan buiten zijn oevers getreden is tijdens de oogsttijd. Je kunt er niet doorheen komen. En toch heeft God gezegd, je moet naar de andere kant van de Jordaan. Zo kom je dus voor behoorlijke problemen te staan. Dat God je soms uitdaagt voor iets waarvan je zegt, ja, maar dat kan toch niet? En dan is het zo mooi om te ontdekken dat God je niet alleen die uitdaging geeft, niet alleen die opdracht, maar dat God altijd wel een weg weet te creëren waardoor je er wel doorheen kan. Nou, dat heeft God op een hele wonderlijke manier gedaan. De priesters die kwamen met de ark bij het water. De priesters die dompelden hun voeten in het water en er kwam een pad door de Jordaan. Het water bleef staan. Er staat zelfs dat het water als een muur omhoog bleef staan. En ze konden zo over naar de andere kant. Onmogelijk, zeggen wij. Ja, inderdaad, wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan staat er inderdaad dat toen al die volkeren in het land Kanaan hoorden en misschien ook wel zagen wat er gebeurde, dan staat er toen, smolt hun hart en er bleef geen moed meer over. Je zou als het ware kunnen zeggen, de vijand die was al overwonnen. Ze hadden eigenlijk niets meer te doen, ze konden zo het land Kanaan binnengaan, ze hadden te maken met een overwonnen vijand. Nou, er staat misschien wel goed om dat even te lezen in het 19e vers. Want waar lijkt dat op? In het 19e vers van het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 19. Jozua 4 vers 19 staat. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen. Op de 10e der eerste maand. En zij legerden zich te Gilgal aan de oostgrens van de Jordaan. Hier zie je dus, het volk Israël is op de 10e van de eerste maand, en daar staat er zo mooi, opgeklommen uit de Jordaan. Waar doet ons dat aan denken? Jordaan is in de Bijbel heel vaak een beeld van de dood. De doodsjordaan. En hier zien we dat het volk opklom uit de Jordaan. Dat opklimmen uit de Jordaan is een prachtig mooi beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. En dat gebeurde notabene op de eerste maand. Er staat in de Bijbel, dit is u het begin van alle tijden. De eerste maand. We zijn hier vandaag op de eerste dag van de week omdat er iemand opgeklommen is uit de dood. De Heer Jezus. En wij zijn met Jezus opgeklommen uit de Jordaan. Dat is de opstandingskracht van de Heer Jezus. En er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus door zijn opstanding en door dat wat hij aan het kruis voor ons gedaan heeft, de overwinning behaald heeft. Dat alle machten in hemel en op aarde moeten buigen voor de opstandingskracht van de Heer Jezus. Vandaar dat hier staat van, ze hadden eigenlijk al de strijd gewonnen. Wat moesten ze nou nog? Moesten ze nou nog vechten? Nee toch. Ze hadden toch al overwonnen. En toch is het zo raar. Die vijand, die was zo bang als ik weet niet wat. Alle moed was hen ontzonken. En toch hebben ze moeten strijden. En toch hebben ze menigmaal nog de nederlaag moeten incasseren. Hoe is het mogelijk? Wij weten vanmorgen dat de Heer Jezus alle macht in hemel en op aarde heeft. Dat hij de duivel overwonnen heeft. Dat hij Satan over Satan getriomfeerd heeft. En hoewel de vijand overwonnen is, hebben we toch nog steeds te maken met die vijand. We hebben nog steeds te maken met een strijd. En we hebben nog steeds te maken, ik in ieder geval wel, dat je af en toe nog eens behoorlijk op je snuffen kan vallen. En behoorlijk de nederlaag kunt leiden. Hoe komt dat nou toch? Hoe komt het dat je hier ziet dat ze waren overwonnen en toch moesten nog gevochten worden? Nou, we weten wel, toen het volk door de Schelfzee ging, door de Rode Zee, werden ze verlost van de vijand. Ze lieten de vijand achter zich en ze kwamen buiten het bereik van de vijand. Nu ze door de Jordaan gaan, gaan ze juist de vijand tegemoet. Op Golgotha zijn we bevrijd van de Satan, bevrijd van de duivel. Maar zodra je door de Jordaan gaat, zodra je je leven aan de Heer gaat toevertrouwen en hem wil gaan dienen, nou, dan loop je rechtstreeks richting de vijand. Dan gaat de strijd zich ontwikkelen. En dan is het inderdaad waar wat de mensen in het leger des Heils zeggen. Als je tot geloof komt en je gaat de Heer dienen, dan zeggen ze inderdaad welkom in de strijd. En daar gaat Jozua over. Een overwonnen vijand en toch strijden. Maar hoe? En dan is het zo mooi in dit stukje dat, nou ja, wij zouden misschien zeggen van, kijk eens, het hart versmelt, er is geen moed meer, ze zijn nu helemaal verslagen, jongens, drop af, kom op. We moeten het ijzer smeden als het heet is, nu kunnen we ze overwinnen. Maar ze deden het niet. Wij zitten ze wel zo vaak in elkaar, hè? Wij denken heel vaak, ja, nu is het mijn tijd, nu kunnen we onze slag slaan, nu kunnen we makkelijk, nou is het een eindje. En dan denken we van, nou doen we het. Maar de Heer zei, nee, er moet eerst nog wat anders gebeuren. Er moet eerst nog een voorbereiding, jullie moeten je voorbereiden op de strijd daar in het beloofde land. En er zijn de vier dingen die hier naar voren komen, waar ik heel kort met u vanmorgen over na wil denken. In eerste plaats moest het volk besneden worden. In de tweede plaats moesten ze leren weten wat Gilgal betekent. In de derde plaats moesten ze het Pascha gaan vieren. Eten, voedsel tot zich nemen, zich sterken. En in de vierde plaats moesten ze weten dat er een leider is die voor hen uitging. En dat ze achter de vorst van het De vorst van het leger van God aan mochten gaan. Nou, besnijdenis, dat is vaak een teken of een thema, in, ook wel in Nederland, wat soms heel negatief benaderd wordt. Vooral als het in Afrika gaat over besnijdenis van meisjes binnen moslimcultuur. Nou, daar wil de Bijbel ook helemaal niets van weten. Besnijdenis kwam wel meer voor in de Oosterse volkeren, met name in die volkeren waar het nogal erg warm kan zijn. Besnijdenis komt nog wel meer voor, is vaak een teken van, ja, er wordt een stukje vlees weggesneden bij de man, waardoor een man zich beter schoon kan maken, beter schoon kan houden, waardoor een man gereinigd wordt. Het wordt ook wel als het ware een stukje onrein vlees wat weggesneden wordt bij een man. Nou, u snapt natuurlijk wel, dit is niet zomaar medisch, hygiënisch, maar het heeft ook een geestelijke betekenis, de besnijdenis. In de Bijbel wordt gezegd dat besnijdenis heeft te maken met het wegnemen van het vlees. Nou, laten we er maar even iets over lezen. Als u kijkt in een paar teksten erover, in het Nieuwe Testament in Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3, dan ziet u eigenlijk wat nou de geestelijke betekenis is van besnijden. Filippenzen 3 vers 3, en dan gaan we even drie teksten hierover lezen. Er staat in Filippenzen 3 vers 3, want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Nou, dat is eigenlijk de kern van de besnijden. De kern van de besnijden is dat het vlees weggenomen wordt, en het vlees heeft in de Bijbel de betekenis van je doet het zelf. We moeten het zelf doen. En vlees en geest staan tegenover elkaar. Iemand die in het vlees leeft is iemand die zegt, ik kan het allemaal zelf wel. Ik heb God niet nodig, ik heb de Heilige Geest niet nodig, ik heb de kracht en de moed en de wijsheid wel allemaal in mijzelf. Dat is iemand die in het vlees leeft. Iemand die in de geest leeft, is iemand die zegt, ik kan het zelf niet. Maar ik heb de Heer Jezus nodig. En het is zijn leven door mij heen. Nou, dat staat ook, als u iets verder slaat naar de Colossensebrief, in Colossense 2... In Colossense 2 vers 11. En dan zien we dat deze besnijdenis niet een werk met mensenhanden is, zoals op de achtste dag bij een jongetje gebeurde, maar dat deze besnijdenis een heel andere betekenis heeft. In Colossense 2 vers 11 daar staat, in hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is besneden. Door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, en in hem zijt gij ook mede opgewekt door Christus. Nou, hier zien we dus die besnijdenis, het afleggen van het lichaam van het vlees. En dan nog één vers erover in de Galatenbrief. Daar ziet u de uitwerking daarvan, het verschil. In Galaten 5... vers 19, dan weten we in ieder geval waar we het over hebben, over die besnijdenis. Galaten 5, vers 19, en Paulus die spreekt uit ervaring. Hij heeft heel veel vanuit zijn eigen ambitie gedaan. Totdat hij leerde van, nee, het gaat niet om wat jij wilt, maar het gaat erom wat God wil in jouw leven. In vers 19 staat, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Nou, en wat doet het, de werken van het vlees dan? Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, occultisme, veten, ruzies, twist, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen. Als het ware brasserijen, geen matigheid, onmatigheid. En dergelijke dingen waarvoor ik u waarschuw, zoals ik gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat zou je eigenlijk over kunnen brengen naar Jozef. Je komt er niet binnen. Je komt het land Kanaan niet binnen. Je beërft het koninkrijk van God niet. Je wordt tegengehouden. Maar dan staat er, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hier zien we dus wat besnijdenis doet. Besnijdenis is het afleggen, het kwijtraken, het loslaten van die oude mens. Het hele volk, wat voor de grenzen van het land Kanaan stond, was onbesneden. En denkt u dat een onbesneden volk de belofte van God in bezit kan nemen? Onmogelijk. Denkt u dat u vanuit uw eigen inspanningen, vanuit uw eigen vlees, vanuit dat waarvan u denkt, ach, dat lukt mij wel, denkt u dat je dat zo kunt ervaren? Nee. Je moet eerst je eigen ik, die oude mens die altijd maar gelijk wil hebben, die zo graag geëerd wil worden, die zo graag zichtbaar wil worden, die zo heel makkelijk beledigd is, die zich zo makkelijk achteruitgesteld voelt, Die moet je kwijtraken, die mens. Want die mens, die houdt jou als het ware tegen om in het beloofde land te gaan. Ook al zijn de vijanden overwonnen, de grootste vijand ben je vaak zelf. Jouw eigen oude mens. Een voorbeeld. We kennen allemaal wel de geschiedenis van David die tegenover Goliath stond. David die kreeg het harnas van Saul en het zwaard van Saul. En op zo'n manier moest hij tegen Goliath gaan vechten. Nou, David die kon niet eens lopen met het harnas. En niet eens omgaan met dat zwaard. En David zei, hier kan ik niet mee. Hier kan ik niet mee strijden. En dan zie je dat David zijn harnas aflegt. Zijn zwaard aflegt. Zijn slingertje meeneemt. En zijn stok meeneemt. Zijn herdersklofje aandoet. En als een klein jochie, in al zijn zwakheid, stond hij voor de reus Goliath. En dan staat er, en zo, op die manier, overwon hij Goliath. Misschien staat u ook voor een Goliath. Misschien staat u ook voor een grote opdracht. En misschien denkt u ook van, hoe moet ik die klus toch klaren? En denk je het allemaal zelf te moeten doen. Totdat je op een gegeven moment gaat ervaren en gaat doen. Want dat is niet zomaar van het een op het andere moment hoor. Dat is wel een groeiproces in je leven. Dat je gaat ervaren van, het is niet meer ik. Ik hoef het niet te doen. Ik leg al mijn eigen kunnen maar even aan de kant. En ik wil op hem vertrouwen. Weet u, we hebben het over de uitstorting van de Heilige Geest. Het ontvangen van de Heilige Geest. Het ontvangen van de Heilige Geest maakt van ons een heel ander mens. In de wereld is het zo, je moet leren om zelf vertrouwen te krijgen. Je moet niet op al die mensen, je moet zelf vertrouwen krijgen. Terwijl de Heilige Geest ons leert, nee, je moet niet op jezelf vertrouwen, maar je moet op God vertrouwen. In de wereld zegt men, je moet voor jezelf opkomen. Laat je niet overroelen door anderen, je moet voor jezelf opkomen. Terwijl de Heilige Geest ons leert, je moet jezelf wegcijferen. Het is zo radicaal anders, dat leven. En als wij vanmorgen met elkaar het Pinksterfeest vieren, dan is het zo belangrijk dat je ook die andere manier van leven aanvaardt. En inderdaad anders wilt zijn in deze wereld. Dat is besneden worden. Dat is dat je besneden wordt en dat die oude mens weggenomen wordt. Nou, dat is het eerste wat heel belangrijk is. Als je het beloofde land in wil gaan en zijn kracht in je leven wilt ervaren en zijn overvloed van het beloofde land, dan zul je eerst, ja, moeten we van ons lichaam verlost worden? Nee. We moeten niet van ons lichaam verlost worden. Maar, luister goed, ons lichaam moet verlost worden. Want ons lichaam hebben we van de Heer gekregen. Maar ons lichaam moet verlost worden. Het moet hem gaan toebehoren. Dus de Geest van God maakt van ons een ander mens. Zodat het niet meer wij zijn die het allemaal moeten doen. Maar dat de Heer het door ons heen doet. Het tweede, Jozua, die doet dus deze opdracht, het onbesneden volk wordt besneden. Misschien wel kijkt u er een beetje vreemd tegenop, dat er staat dat de Heer tegen Jozua zegt, maak u stenen messen. Nou ja, dan zie je van die grote messen, stenen messen. Nou, daar staat oorspronkelijk niet maak u stenen messen, maar verschaf u stenen messen. En het is niet alleen Jozua die dat doet, want ik zeg u al, het is een heel groot volk dat in een dag daar zomaar besneden wordt. Ook in de bronstijd, die na de stenen tijd kwam, gebruikte men nog heel veelvuldig stenen messen. IJzeren messen of ijzeren dingen werden pas veel later uitgevonden. En stenen mesjes van een bepaald soort steen, die konden zo scherp zijn als scheermesjes. Stenen mesjes. Ze werden besneden. En U weet dat niet, want u heeft het waarschijnlijk niet meegemaakt. Maar in de Bijbel staat op een gegeven moment dat een groep mensen besneden werd in Sichem. En dat ze na 3 dagen pijn leden, die mannen. Nou, ik weet wel dat als een man daar getroffen wordt, dan is het heel vaak zo dat de kracht uit een man weg is. Dan kan je bijna niet lopen, dan kan je bijna niet bukken, dan heb je pijn. Moet je nagaan, dit volk werd besneden op het terrein van de vijand. En ze konden bijna, die mannen, die konden bijna geen ene stap voor de andere stap verzetten. Nou, kun je ooit indenken in wat voor zwakke positie deze mannen zich gemanoeuvreerd voelden op het gebied van de vijand? Ze waren zo zwak als maar kon. En toch wilde de Heer dat. Juist die besnijdenis maakt ons zo zwak, dat we niet meer op onze eigen kracht kunnen steunen, maar alleen op de kracht van Hemzelf. Dat doet Pinksteren. Pinksteren is niet meer ik, maar Christus. Het tweede, daar staat het gebeurde in Gilgal. Gilgal. Ze noemden die plaats Gilgal omdat daar de smaad van Egypte afgewenteld was. Je kunt er wel eens over denken van wat is dan die smaad van Egypte? Nou weet u, ze hebben Egypte behoorlijk getroffen toen ze uit Egypte bevrijd werden. Het leger is omgekomen in de Rode Zee en toen kwamen ze op een gegeven moment voor het land Kanaan. En toen zeiden ze van, ja maar dat kunnen we niet. Er zijn reuzen, er zijn hoge muren. Wij kunnen dat land Kanaan niet in bezit nemen. En toen zei Mozes en Jozua en Caleb, nee maar dat hoeven wij ook niet te doen. Maar God die doet het. Ah, je kunt praten wat je wilt. En het volk was ongelovig. En ze zeiden, we gaan maar weer terug naar Egypte. En toen heeft God gezegd, ja, als jullie zo ongelovig zijn, dan blijven jullie maar in de woestijn. En toen is het hele volk vanaf 20 jaar in de woestijn omgekomen. 40 jaar hebben ze gezworven in de woestijn. Maar er staat wel, er was wel een groep die zei, ja, maar we zijn zo dicht bij het land, we gaan het toch proberen. En in eigen kracht hebben ze bij het land, in Kades, in het zuiden van Israël, hebben ze geprobeerd om het land toch binnen te vallen. En ze zijn weggejaagd. Ze kwamen met scheur in de kleren weer terug. En weet je, die smaad van Egypte, wat zullen de Egyptenaren in de handen gevreven hebben? Ha! Zijn ze bevrijd? En ze kunnen niet eens het land Kanaan binnenkomen. De smaad van Egypte, de nederlaag die het volk van Israël meegemaakt heeft. Weet je, ook in de wereld om ons heen. En als je soms de televisie leest over alles wat waarin christenen of de christelijke kerk zich schuldig maakt aan de maatschappij van vandaag, dan denk ik, wat wordt de kerk van Jezus Christus vaak gesmaad in de publieke opinie om ons heen. Wat is er veel smaad op ons gebracht en nog terecht ook. En weet je, als er een moment plaatsvindt, broeders en zusters, dat wij onszelf kwijtraken en de Geest van God ons leven totaal kan vernieuwen, dan wordt de smaad, niet alleen van Egypte, maar de smaad van deze wereld van ons weggenomen. Er staat namelijk in Handelingen, toen de Heilige Geest nog maar kort over het volk uitgestort werd, dat er staat, en de gemeente stond in hoge gunst bij het volk. Ze waren zo verwonderd, het volk, om alles wat er in de gemeente van Jezus Christus gebeurde. Wat zou het mooi zijn als de Heilige Geest ons leven zo kan vervullen, dat onze buren, onze collega's, de mensen om ons heen zullen ontdekken van wat is er met die persoon gebeurd. Dat is een leven om jaloers op te zijn. Dat is een leven wat voorbeeldig is. Dat is een leven waar zoveel moed in zit. Dat is Gilgal. Gilgal, de plaats waar die smaad weggenomen wordt. De smaad van Egypte. Gilgal, we weten waarschijnlijk wel dat Gilgal heeft dezelfde betekenis als het woordje Golgotha. En misschien wel goed om dat even te lezen. Als u kijkt in Jozua hoofdstuk 10 vers 15. Jozua hoofdstuk 10 vers 15, daar staat. En dat is al een aantal hele tijd daarna. Kijken we even terug. Maar na het overwinnen van het hele zuidelijke deel van Kanaan staat er in vers 15 van Jozua 10. Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats Gilgal. Ze hadden al zoveel in bezit genomen, zoveel land, en elke keer gingen ze weer terug naar Gilgal. Gilgal was voor hen als het ware de uitvalbasis, maar ook de basis om steeds maar weer terug te keren. En dat is eigenlijk Golgotha. Golgotha, de plek waar het kruis van de Jezus gestaan heeft, het kruis van Christus, zijn volbrachte werk, is steeds weer de plek waar we terug mogen komen. En ook steeds weer de plaats waarvan uit we de overwinning mogen behalen. Golgotha. En dan het derde. Gilgal. We hebben gezien de besnijdenis, het losmaken van onszelf. We hebben gezien Gilgal, de uitvalbasis waar we steeds weer terug moeten keren om te mogen ontdekken dat hij de overwinning behaald heeft. En het derde is dat ze direct daarna het Pascha aten. Nou, de Heer zegt, voordat jullie de strijd beginnen, moet je eerst eten. Het Pascha. Het Pascha werd daar in de vlakte bij Gilgal gegeten. Op een heel andere manier dan toen in Egypte. In Egypte stonden ze haastig te eten met de riemen omgord en de schoenen aan hun voeten. De staf zelfs in de hand. Ze stonden klaar om te vertrekken, om verlost te worden uit Egypte. Maar hier was rust. Hier was dankbaarheid. Hier keken ze terug naar de verlossing, zoals we ook heel regelmatig met elkaar het avondmaal mogen vieren. Drie dingen die heel belangrijk zijn. Hebben we met elkaar het Pascha gevierd? Hebben we ons gevoed, tot ons genomen, het paaslam? Het paaslam, de Heer Jezus, die voor ons de zonde gedragen heeft. Voor ons geslacht werd, daar op Golgotha, voor ons zijn bloed heeft laten vloeien tot vergeving van zonde. Hebben we ons dat eigen gemaakt? Daar begint het mee. Dat er een moment gekomen is dat je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij dat paaslam geworden bent. En dat je als het ware dat paaslam tot je mag nemen, mag eten en als bewijs daarvan het avondmaal mag vieren. Nadat ze dat paaslam gegeten hadden, aten ze het manna. 40 jaar lang. En dat manna, daar hoefden ze niets voor te doen. Dat manna, dit kwam zo uit de lucht regenen. Dank u wel, Heer. Nou, dat is heel goed. Dat is heel belangrijk, dat je het manna eet. Maar als je altijd maar het manna blijft eten, dan ga je toch op een gegeven moment iets missen. Het is niet alleen het manna. Het is niet alleen dat we ons moeten voeden met wat zondagmorgen tot ons komt, via de radio, op allerlei manieren, dat God ons dat zomaar uit de hemel laat toekomen. Eigenlijk iets waar je niets voor hoeft te doen. Je gaat maar zitten en je doet je oren goed open, je hart goed open en het komt maar binnen. In grote stromen. Het manna. Nee, het gaat nog om een ander voedsel. Het gaat om voedsel, niet zomaar wat uit de lucht komt regenen, maar waar je ook zelf wat voor moet doen. En dat is in een beloofde land. Het is het manna, het is het voedsel, het eten, wat het land Kanaan oplevert. Dat moet gezaaid worden. Dat moet geoogst worden. Dat moet gedorst worden. Dat moet klaargemaakt worden. Daar moet je wel wat voor doen. En nou is een vraag aan u. Kent u dat voedsel waarvan de Heer Jezus zei, ik heb een spijze waarvan jullie niet weten? Dat kennen jullie nog niet. Maar dat is eten. Hij zegt, mijn spijze, mijn eten, mijn voedsel is de wil van God te doen. Mensen, en dat geeft je zoveel kracht, zoveel voedsel. Ik was pas op een verjaardag even bij iemand en daar was een zuster die zei, kom eens eventjes. En ik kwam even naast haar zitten en ze vertelde hoe zij op een jaarmarkt in Maarsen tot een getuige geweest is voor heel veel mensen. En voor zoveel mensen iets heeft mogen doen. Ze zegt, ik ben er zo blij van geworden. Ze zegt, ik ben zo verzadigd met al het goede. Ze had er wat voor moeten doen. Weet je, dit is een spijze. En weet je, dat gebeurde na de uitstorting van de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest uitgestort werd, toen gingen ze getuigen. Toen gingen ze mensen bereiken met het evangelie. En toen werden ze zo verzadigd met een spijze die ze daarvoor niet kenden. Het is de opbrengst van het land. Verlangt u daar ook naar? Naar die spijze? Dat eten, om zo verzadigd te mogen worden, de koren van het land, tot slot. Want daar zijn we nog niet. We zijn besneden. Onze eigen mens, oude mens weggedaan. We kennen Gilgal als de plaats waar de smaad afgewenteld is en waar de overwinning behaald wordt vanuit die positie. We zijn geplaatst in die positie. We kennen het voedsel wat we tot ons mogen nemen om de strijd te mogen beginnen. En ten vierde, ja, dat is dat stukje van vers 13 tot en met 15. Dan, ja, je zou kunnen denken, Jozua is er niet gerust om. Jozua die gaat richting Jericho. Die snuffelt daar wat rond. Hij is er in de buurt van Jericho. En hij zal gedacht hebben, jongen, hoe speel ik dat toch klaar? Het hele volk kijkt naar mij. Ik ben toch als leider aangesteld van het volk. Maar hoe krijg ik het voor elkaar? Heel wat van die momenten. En dan staat er op een gegeven moment, als hij daar rondom Jericho, daar als het ware ronddoolt. Dan staat er in mijn Bijbel dat hij zijn ogen opsloeg. In de Statenvertaling is dat, hij hief zijn ogen op. Met andere woorden, je kunt soms door het Jericho waar je naartoe gaat, door de onmogelijke situatie, soms zo naar beneden gericht zijn. En hier staat, hij hief zijn ogen op. Andere vertalingen zeggen, hij opende zijn ogen. Was Jozua daarin gebed? Ja, was Jozua daarin een situatie dat hij dacht, hoe red ik dit? Kent u die vers, dat vers uit de Psalmen? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? In die situatie heft hij zijn ogen op. Mensen, hef je ogen op naar de juiste plek. En wat staat er dan? En hij zag de vorst van het Heer des Heren. En dat is niemand anders dan Jezus zelf. Jezus in het Oude Testament, de vorst van het leger van God. Vergeet het nooit, broeders en zusters. Er is een groot leger van God. Dat leger van God, dat kwam eventjes om de hoek kijken toen Jezus geboren werd. Midden in de nacht, een grote hemelse legermacht. Over het leger van God zegt er Jezus bij zijn gevangenname in de hof van Gethsemane. Ik hoef maar even omhoog te kijken en 12 legioenen engelen, 12 keer 6000 engelen, 72.000 engelen, zouden voor mij gestreden hebben. Er is een leger van God. En Jozua moest leren. Jozua, als jij naar Jericho gaat, dan is er een leger wat voor je uitgaat. En dan zul je gaan ontdekken dat ik de strijd voer. En dat jij mag toezien hoe ik jou de overwinning wil geven. En dan zegt hij ook zo mooi, die Heer, die vorst van het Heer. Hij zegt in vers 14, het middelste vers 14 staat, doch hij antwoordde, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En daar heb ik een cirkeltje omheen gezet, want dan staat er, nu ben ik gekomen. Niet te laat, niet te vroeg, maar op zijn tijd. Soms denken we wel eens, Heer, kunt u nou niet een beetje eerder komen? Waarom moet het altijd zo precies tot op het kritieke moment? De Heer die komt altijd op juiste tijd. Nu ben ik gekomen. En dan zegt Jozua, die misschien wel bepaalde dingen uitgedacht heeft, van hoe moeten we naar Jericho toe gaan? Hoe moeten we deze stad overwinnen? En dan zegt Jozua heel eenvoudig, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Vertelt u het maar. Want als u de legeroverste bent, als u de generaal bent, dan wil ik naar u luisteren. Een open oor voor hem. En dan zegt de Heer, Jozua, doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je bent is heilig. En luister maar naar me. Weet je, dit is zo ontzettend belangrijk. We staan aan de grenzen. De Heer die wil ons naar binnen brengen. De vijand is overwonnen. Alleen, wat gebeurt er met ons eigen leven? Geven wij ons gewonnen aan de kracht van de Heilige Geest? En dan gaat het er niet om hoeveel hebben wij van de Heilige Geest ontvangen, maar hoeveel heeft de Heilige Geest van ons ontvangen, zodat Hij ons kan zegenen. Amen. Het is een heel toepasselijk lied, wat we dan ook met elkaar kunnen zingen. Lied 43 uit de bundel Opwekking. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger, hem ten dienst gewijd. Christus onze koning, hij stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zegen in de strijd beloofd. En de volgende coupletten van lied 43.
In God's overwinning,
Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen stil mochten staan bij het machtige werk wat u in ons leven wilt doen en door ons leven. Heer, dank u wel voor het moment dat u uw Heilige Geest uitstortte en dat u zelf zegt, gij zult kracht ontvangen. Heer, de overwinning die u behaald heeft, werd op dat moment onze overwinning. En we mogen met Paulus zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars. Heer, dank u wel dat wij op Golgotha ons eigen ik, onze oude mens, onze verworde mens die altijd maar uit is op dingen die, ja, waar u verdriet van heeft. Heer, dat we die aan het kruis van Golgotha mogen weten dat die gestorven is. En dat we in het geloof mogen weten dat het Christus is die in ons leeft. En dat Hij zijn werk in ons wil doen. Heer, dan zullen we ontdekken dat als we een heleboel dingen zelf willen doen, dat die zullen mislukken. Maar als we het zullen doen vanuit uw kracht, Heer Jezus, in afhankelijkheid van u, in zwakheid. Heer, dan wilt u grote dingen in en door ons heen doen. Heer, dank u wel voor die plek, Golgotha, waar u de overwinning behaald heeft. En waar we elke keer weer terug mogen keren om u te danken. En te mogen weten, Heer, dat u meer dan overwinnaar bent. En wij met u. Heer, dank u wel voor het eten wat u ons geeft. Dat we mochten eten van het paaslam. Dat we mogen eten van het manna, wat u ons zomaar uit de lucht komt laten regenen. Maar dat we ook mogen eten van de spijze die u ons nu wilt geven in het beloofde land. De opbrengst van het land. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u aan de spits gaat voor ons uit. En dat u ons wilt onderwijzen hoe we de overwinning kunnen behalen. Heer, wilt u ons een luisterend oor geven. En ons laten beseffen, Heer, dat de grond waarop we staan heilig is. Heer, dat we heel dicht bij u zullen leven. Heer, wilt u het uitwerken in ons persoonlijk leven? Wilt u het praktisch maken? En dat we inderdaad mogen beseffen dat u zo krachtig bent in ons leven. Heren, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor het Pinksterfeest. En wilt u dat Pinksterfeest uitwerken in het leven van alle dag in ons leven? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Lied 211, waar we heel duidelijk kunnen zingen in Johannes de Heer, dat wij zullen sterven en Christus juist groot wordt in ons leven. 211, tijdens het voorspel en de eerste twee coupletten van dit lied wordt er gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. Dan stellen we ons onder de zegen van de Heer en dan zingen we nog het laatste couplet van 211.
Thank you.
Zullen we ons dan stellen onder de zegen van God bij het heen gaan en daarna zingen we nog het derde couplet. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.